Wij openen het heilig woord van God nu bij de brief van Paulus aan Filippi, Filippenzen, tweede hoofdstuk. We lezen eruit versen 1 tot en met 11.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijnde, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
U hebt natuurlijk al begrepen waarom we Filippenzen 2 hebben gelezen. Daar komen we straks in de preek nog wel op terug. Want de tekst is precies dezelfde als die van vanmorgen. En die lees ik nog even voor. Jesaja 53, de versen 10 tot en met 12. De tekst is ook nu Jesaja 53 van 10 tot en met 12. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. En het gaat dan nu ook weer over het werk van de knecht des Heren. En dan hebben we het ook over degene die hem zond, de Vader. Die vanmorgen hoorden we dat in zijn welbehagen zijn zoon heeft gezonden, opdat niet zondaren zouden worden verbrijzeld, maar de zoon. Dat is dus zijn welbehagen geweest. En als het over welbehagen gaat, we zongen er al van, het psalm 89, dan gaat het over iets dat eeuwig is, zoals alles van God eeuwig is. Het welbehagen heeft dus ook geen einde, maar ook geen begin. Geen begin en geen einde. Het is dus ook niet gestopt op Golgotha. Het welbehagen van de Heer. Dat zou je kunnen denken, dat de Vader zich terugtrok in zijn welbehagen. Maar juist de weg die de borg, die zijn zoon ging, was naar zijn welbehagen. Hij had het ook al gezegd bij de doop van de Heer Jezus, dat weet u wel. Toen ging de hemel open en zei de Vader, dit is mijn zoon. Ja, het klinkt natuurlijk een beetje menselijk, maar dan begrijpen we het goed. Je kunt trots zijn op je kinderen en ze kunnen je wel teleurstellen. Als je echt trots bent op je kinderen, dan kan het ook wel eens heel anders gaan. Hè? Dat heeft de Heere God niet gehad. Nee. Hij is geen teleurstelling geweest voor de Vader. Nee, dit is mijn Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Ook toen hij heel diep boog, toen hij zichzelf vernederde, behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Een vreselijk woord, zeiden we al, maar we hebben net dat Filippenzen gelezen, dat hij ook zichzelf vernietigd heeft. Dat is precies hetzelfde natuurlijk. Hij heeft zichzelf vernietigd. Ook weer zo'n vreselijk woord. Ja, dat was toch vanwege de zonde. Dat was toch vanwege het oordeel over de zonde dat dit moest gebeuren. En hij wilde dat ook gewillig doen. En dat was naar Gods welbehagen. Dat hij zichzelf, als het ware, vernietigd heeft. In volkomen zelfverloochening deze weg is gegaan. Dus toen Mozes en Elia naar de aarde werden gestuurd om met de Heer Jezus te praten over zijn uitgang uit Jeruzalem, zijn lijden dus, zijn lijden, een ster zou uit Jeruzalem gaan, buiten de poorten lijden en sterven. Toen kwam de Vader weer: dit is mijn Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, dat zei de Vader. Ja, heel blij met zijn Zoon, die dit wilde doen. En de Zoon heeft dat ook gemerkt natuurlijk. Want we gaan nu luisteren naar het gedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen als tekst en nu ook weer als tekst, dat hij die in zijn welbehagen de Zoon heeft verbrijzeld. Dat dezelfde God, dezelfde zijn Zoon ook heeft verheerlijkt. Wij moeten dat leren in ons leven, om de eer aan God te geven, om de Heere Jezus te eren voor zijn werk dat hij gedaan heeft. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Maar het is God de Vader als eerste die zijn Zoon verheerlijkt. Ja, vanwege het werk dat hij gedaan heeft. Hij heeft hem een ereplaats gegeven aan de rechterhand. Uitermate verhoogd. Hoger kan het niet, hè? Dat is onmogelijk. Omdat hij zich zo diep vernederd had tot in de hel. Dieper kan niet, hè? Nee, dieper kan niet. Dus verhoogd tot in de hoogste plaats, een ereplaats, ja, een ereplaats. Heeft hij wel verdiend, hè? We gunnen het hem. Het is de enige die de hemel verdiend heeft, de Heere Jezus. Ja, wij niet, als we er mogen komen, hij wel. Hij heeft de hemel echt verdiend. Door zijn werk. Ja, hij heeft het ook voor anderen verdiend. U bent maar lang voor, dat vind ik ook. Dat ben ik met u eens. Dat is ook de prediking, dat is ook het evangelie. Hij heeft het ook voor anderen verdiend. Ja, degenen die in de hemel komen, krijgen allemaal een verdiende plek. Ja, het huis van de Vader, dat is gekocht. Een gekocht huis. Ja, geen tijdelijke woning zoals we hier hebben. Ook geen huurwoning. Gekochte woning. Ja, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, zijn allemaal gekocht door de zaligmaker. Mag je ook eeuwig zijn en eeuwig ook genieten van de gaven die Christus verdiend heeft. Eeuwig delen in het welbehagen van de Vader. Ja, want dat is het mooie, dat is wat Christus ervaren heeft. Maar dat mogen ook wij ervaren als wij door het geloof het eigendom van Christus zijn. Dan zal de Heere van heel zijn volk al zijn kinderen zeggen: in hen heb ik mijn welbehagen. En dan gaan we iets zien van het wonder van de verkiezing. Begrijpen niet? Nee, begrijpen niet. Maar wel iets zien van het wonder van de verkiezing. De Heer Jezus heeft het verdiend, maar ook voor anderen. Dus het gaat ook nu weer over het werk van de knecht des Heren. En we letten op het loon op zijn werk, een rijk loon, maar ook de voltooiing van zijn werk. Dat zijn de dingen die uit Jesaja 53 weer naar voren komen. Een ontroerend hoofdstuk, en Spurgeon zou zeggen, het is een Bijbel op zichzelf, het evangelie op zichzelf, Jesaja 53. En je ziet dat het licht over zo'n hoofdstuk echt op moet gaan, want dat hoofdstuk, dat kenden de farizeeën en de schriftgeleerden ook, de discipelen ook. Ja, het werd voorgelezen in de synagogen. Het is vanmorgen bij ons ook voorgelezen, dat gebeurt in de synagogen ook, het hele hoofdstuk. Ja. Maar ja, je kan een hoofdstuk ook verkeerd uitleggen natuurlijk, het woord van God. We hebben echt licht ervan over nodig. En daarom is het ook groot dat de Heer Jezus de Heilige Geest verworven heeft. En die geeft licht ook over deze dingen. Het gaat in Jesaja 53 en in andere hoofdstukken ook over het werk van de knecht des Heeren. En dan gaat het om de arbeid van zijn ziel. Dat is dus een werk dat hij met zijn hart en ziel, zeggen wij dan, heeft gedaan. Ja, ook dat nog eens, ja. Met hart en ziel. Al ging het naar de diepte. Al ging het voor hem naar de dood. Maar hij heeft dat gedaan, niet tegenstribbelend. Nee. Nee. Niet met een lang gezicht, maar gehoorzaam. De arbeid van zijn ziel. En arbeid betekent hier ook, het is wel zwaar geweest. Dat moeten we nooit onderschatten. He? Wij zeggen wel eens een keer, nou ja, dat doe ik wel even hoor, dat zal ik wel even voor je doen. He? Zoiets. En dan doen wij dat dan ook, dan kunnen we dan makkelijk bijvoorbeeld een muur behangen of zo, of schilderen. Dat kunnen we wel even. He? Ja. Maar dit werk doen, dat is een heel zwaar en een onmogelijk werk. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, dat doe ik wel even. Als hij zegt, ik kom, dan is dat dat hij alles weet. Alles weet wat er op zijn pad zal komen. Maar, en daarom zongen we vanmorgen op Psalm 42, hij wist ook wat er na het kruis en na het graf zou komen. Hij leefde in het geloof. Het geloof dat hij de zoon van Gods welbehagen was en dat hij verlossing zou bewerken voor zondaren. Hij leefde in het geloof dat hij straks weer zou delen in de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld. He? Dat is Hebreeën 12, geloof ik, hè? Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Daar leefde hij naar toe. En ja, dat leert de Heer ook aan zijn kinderen. Om naar ergens naartoe te leven. Dan kun je wel eens over de dingen die je overkomen, over de ellendige dingen, heen zien. Mag u dat ook wel eens doen? Over de dingen heen zien. Hopen op God. Hopen op het heil. Hopen dat God alles goed zal maken wat hij beloofd heeft. Dat die dag toch komen zal wat hij beloofd heeft. En dat het ook moed geeft te midden van verdrukking. Dat is wat de Heer Jezus ook heeft gehad. Het hield hem staande eigenlijk. Hij wist al wat er gebeuren zal. Wij zien dat nog niet. Johannes heeft er Patmos er iets van gezien, maar de Heer Jezus heeft al het einde gezien. Ja, een nieuwe aarde, een nieuwe hemel waar gerechtigheid wonen zal. Een aarde waar alleen kinderen van God wonen. Waar God zal zijn, alles en in allen. Ja, en dat hij dat heeft geweten, dat heeft hem de kracht ook gegeven. Maar het is dan ook wel het evangelie tegelijkertijd dat hij dat gedaan heeft. Alles verduurd en verdragen heeft hier op aarde, die diepe lijdensgang is gegaan, omdat hij die heerlijkheid en die zaligheid dus aan zondaren gunde. Dat had hij voor ogen. Dus niet alleen zijn eigen geluk opgewekt worden, dat hij mocht opstaan en opvaren naar de hemel en een plaats kreeg aan de rechterhand van God, maar dat hij het hoofd zou zijn van velen. Een grote schare die niemand tellen kon. Dat is het doel geweest. Daarom bleef hij staande. Hij dacht aan u, arme zondaar. Hij dacht aan uw geluk. En daarom lezen we van dat welbehagen dat dat door de hand van Christus voortgaat. We zeiden al, het heeft geen einde, het gaat door. En dan gaat het ook gelukkig voort, gelukbrengend voort. Het brengt geluk. Het besluit van de Vader om zijn Zoon te zenden. Het besluit van de Zoon om de Vader te gehoorzamen. En om alles te doen wat nodig was om arme zondaren zalig te maken. En dat gaat gelukkiglijk voort. Het gaat ook nu nog voort. Dat is door de prediking. De prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Daardoor gaat het welbehagen van de Heere voor mensen open. Gaan ze zien wie ze zelf zijn. Dat ze zichzelf op geen enkele manier kunnen redden. Dat ze alleen maar schuld hebben. Dat ze een zaligmaker nodig hebben. En dat God in zijn liefde en genade voor een zaligmaker heeft gezorgd. En dat hij ook gekomen is en dat hij alles gedaan heeft wat nodig was om zondaren zalig te maken. De wet vervullen en de straf dragen. Ja, daarom. Hij als de knecht van de Heer, de rechtvaardige. Hij, door die arbeid van zijn ziel, zal dat bereiken. Het geluk voor zondaren. En wat is hij dan blij als hij hier ziet dat zijn werk niet te vergeefs is geweest. Is hij ook al blij geweest over u? Of over jou? Of moet hij, als hij aan je denkt, zijn wenkbrauwen fronsen? Rimpels in zijn voorhoofd? Nou heb ik zoveel gedaan. En doet het u helemaal niets? Doet het je niets? Ja, dat is dan wel wenselijk gesproken natuurlijk een teleurstelling. Maar, weet u, hij heeft ook een belofte. Net als wij heeft de Heere Jezus ook een belofte. Dat heeft de Vader hem gegeven. Je zult vrucht zien. Als je ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zul je zaad zien. Hebben we gelezen in vers 10. Dat is vrucht. Vrucht op dat werk. Dat zal gebeuren. En dat is zijn loon. Hij krijgt loon op zijn werk. Zodat hij ook gaat ervaren, het is niet voor niets. En daarom is het voor de Heere Jezus, denk ik, toch wel op de dag dat hij aan het kruis hing, al heel mooi en rijk en groot en troostvol geweest, dat er opeens zo'n ellendige sloeber kwam, die vroeg of die genade mocht ontvangen van de Heere. Ja, dat had ik toch nooit verwacht? Ik niet hoor. Ik had die moordenaar zo lang afgeschreven. Op weg naar de hel. Ja, dat hoort als je een moord gepleegd hebt. Ja, toch? Die gun je geen leven. Maar dan is er zo'n moordenaar en die vraagt, denk aan mij. De Heer Jezus helemaal opgeleefd toen hij dat hoorde. Daarvoor hing hij daar. Daarvoor was hij op aarde gekomen. En daarom zegt hij niet, nou ja. Nee, hij zet gelijk de poort van het paradijs open. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de vreugde in het hart van de zaligmaker. Gods hart kan ook vreugde hebben. Al over één zondaar die tot inkeer komt. En net als de moordenaar zegt, denk aan mij. Dan springt Gods hart op van vreugde. Maar het gaat hier over het loon voor Christus. Ja? Het hart van Christus springt op van vreugde als er een mens aan de deur klopt en vraagt of die binnen mag komen. Ja, wat is Christus dan verblijd? Dat is zijn loon, zijn arbeidsloon. Dat is hier beloofd. Hij zal vrucht zien. Hij zal de dagen verlengen, staat er ook nog. Dat betekent, hij zal voor het leven zorgen. Hij zal het leven geven. Hij geeft niets anders dan het leven. Als iemand erom vraagt, dan zegt hij niet, nou ja, nou ja. Nee, hij geeft het. Die moordenaar, ja, wij zouden toch wel, we zijn zo, hè, we maken een beetje verschil tussen mensen. Wij zijn in ieder geval geen moordenaars, nee, natuurlijk niet. Maar ja, we maken verschil. Maar voor de Heere is er geen verschil. Ze zijn allemaal van die ongelukkige schepselen op weg naar de hel. En de Heere is daar zeer bewogen over. En als er dan iemand vraagt, Heere, red me, Heere, help me, dan springt zijn hart op van vreugde. Hè? Ja, dat is het mooie in de geschiedenis, of de geschiedenis, de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen komt thuis en wie is dan het meest blij? Ja, die jongen ook natuurlijk. He, die is ook blij dat vader nog thuis was. He. Ja, vader is altijd thuis als je komt. De Heer is altijd thuis als je aanklopt. He. Ja, dus ja, die was ook blij. Maar de vader, die was het meest blij. Dat is de Heer Jezus Christus, God de Vader kun je ook zeggen. Die zijn het meest blij. He. He, deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Ja, vreugde in het hart van de vader. Dus, daarom vraag ik het ook even. He. Ja, hebt u al oorzaak gegeven? Ja, voor verdriet al wel, he, bij God. Toch? Ja, ik wel hoor. Oorzaak van verdriet. Ik denk dat God wel eens zuchten moet. Menselijkerwijs gesproken, hè. Over je onbekeerlijkheid en je hardheid en je oppervlakkigheid en over je ja-maars en over al die dingen waarmee je jezelf op de been zit weet te houden. Hè. Wat is God blij, menselijk gesproken, als er een zondaar door de knieën gaat. O God, wees mij zondaar genadig. Ja, dan gaan alle engelen zingen, hè, staat er in de Bijbel. Ja, dat komt omdat ze altijd het aangezicht van de Heere zien. En als dat blij straalt, ja, dan gaan alle engelen zingen. Zijn ook blij dan. Alle engelen gaan dan zingen. Dat is het loon van de Heere. En dat gunnen we hem toch, hè. U gunt hem toch ook wel loon. En dat loon voor hem is dat u komt als een arme, berooide zondaar naar hem. Ja, dat moet je hem nou gunnen. Ja, blijf niet weg bij hem. Gun het hem. Hij zal er zo vreselijk blij mee zijn. Je hoeft niks mee te nemen. Nee, want wat zou je mee moeten nemen? Je mag komen zoals je bent. Met al je zonde en schuld. En de deur gaat open. Ik garandeer het u. Zeg ik dan? Nee, ik garandeer dat niet. De Bijbel garandeert dat. Hij zal zaad zien. Hij zal het leven schenken. Ja, dat wil hij zo graag. Geloof dat nu toch eens. Als je het nog nooit eerder geloofd hebt. Geloof dat nu toch eens. Dat het aan uw onwil ligt als je verloren gaat. Maar zijn wil is groot om te redden. Ja, en hij staat er nog een keer. Staat er in onze tekst nog iets. Zo zijn kennis zal mijn knecht rechtvaardigen. Velen rechtvaardig maken. Ja, dat doet hij ook zo graag. Ja. Je van je zonde verlossen en je vernieuwen. En je rechtvaardig maken. Je opknappen. Een zondaar opknappen. Ja, vernieuwen. Zodat hij straks zo zonder schrik voor God kan verschijnen. En God ook zal zeggen, in u heb ik een welbehagen. Ja, dat doet de Heer Jezus ook graag, ja. Door mijn kennis, staat er. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Door zijn kennis, dat betekent door het kennen van hem. Hij laat zichzelf kennen. Ja, hij laat zichzelf kennen. En dan krijgen zondaren moed om naar hem toe te gaan. Kent u hem ook? De kennis van Christus. Ja, als je zegt, nou het kan voor mij niet, dan ken je Christus niet. En ook jezelf niet eigenlijk. Ja? Door kennis van hen krijgt de grootste zondaar moed. Ja, ik kan altijd weer over die moordenaar beginnen. Het is ook wel een mooi aansprekend voorbeeld natuurlijk. Maar al die zondaren die zijn gekomen, die kwamen omdat ze wisten dat hij een zaligmaker is. Ja, en dan komen ze. En dan komen ze met hun noden en hun zorgen, maar ze komen met hun zonde en schuld ook. Ja, en ze haalden aan. en ze worden ontvangen. Ja, hij zal velen rechtvaardig maken. Velen. Heb je weer hetzelfde woord wat we vanmorgen ook hoorden? Hè? Zijn er niet weinig? Dat is ook weer een belofte. Ze komen. Hè? Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Hij ziet ze aankomen. En ze komen allemaal als arme, ellendige zondaren. Ze hebben niets aan te bieden. Maar dat geeft niet, want hij heeft genoeg om aan hen te geven. Dat wordt in het avondmaal ook duidelijk, toch? Ja? Je neemt toch niks mee? Nee, het ligt hier allemaal al. En de Heer deelt uit. Mooi beeld, hè? Hij deelt uit. Hij deelt zichzelf uit. Ja, en dan zegt onze tekst ook als het loon op het werk van de knecht des Heren, dat hij, de Heren dan, God de Vader, hem een deel zal geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. Ja, dat zijn een paar moeilijke woorden. Ik snap ook niet alles hoor. Als je de Bijbel bestudeert, dan kun je wel eens een commentaar pakken en nog eens een commentaar. Sommige commentaren die heb je helemaal niks aan. Maar sommige zet je weer op het verkeerde been. Maar ik heb nooit een commentaar gelezen dat zegt, nou dat weet ik niet. Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven. Allemaal proberen eens een antwoord te vinden. Hè? Ja, maar er zijn dingen die je gewoon niet weet. Waar een geheim achter zit. Of dat je niet goed doorziet. Of dat zo diep is dat je het hier niet zal verstaan. Maar dat dat later komt. Ja. En dat geldt van deze woorden ook. Maar het gaat hier om een beeld. En dat begrijpen we wel. Het beeld van een overwinnaar. Iemand is als legeraanvoerder, zoals David bijvoorbeeld in zijn tijd, naar het slagveld gegaan. En dan werd de vijand dan overwonnen. En dan werd de vijand beroofd natuurlijk. Beroofd van alle goederen. En dan namen ze mee naar huis. En dan werd dat allemaal verdeeld. Sommige koningen die hielden dat voor zichzelf. Ja, de meeste rijke mensen en de regeerders en de leidslieden denken alleen maar aan zichzelf. Maar David dacht aan zijn volk, die ging uitdelen. Ja, dat doet de Heer Jezus ook. Hij heeft een hele rijke buit behaald. De vergeving van de zonden en het eeuwige leven, dat zijn de vruchten waarover onze tekst spreekt. En die wil hij gaan uitdelen. En daarom is hij zo blij. Als mensen tot hem komen, mag ik wat van u hebben? Dan denk je groot van hem. Je hoeft hem niets aan te bieden. Hij heeft dingen in de aanbieding. Heerlijke dingen, rijke dingen, eeuwige dingen. En hij deelt zo graag uit. Dat is het beeld achter deze woorden. Allemaal niet zo makkelijk, maar dat beeld moet je maar vasthouden. Dat heeft hij nu als loon gekregen, wat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En dan krijg je al die andere dingen weer waar we vanmorgen aan de tafel over hebben nagedacht. Maar omdat hij dat alles gedaan heeft, daarom is hij nu rijk en mag hij als een rijke koning die het alles verworven heeft, de schatten die hij verworven heeft, uit gaan delen. Ja, en die schatten, dat is dan ja, vergeving van zonde, het eeuwige leven, vrede met God. Het is gerechtigheid, heiligheid. Het is van alles wat je zelf niet hebt en wel nodig hebt in je leven. Dat je wel nodig hebt. Ja. Om getroost hier te mogen leven. Met vrede in je ziel. En straks zalig te sterven. Ja, en dan zijn er weer een paar mensen in de gemeente die dan weer op hun uiterste liggen. Ja, het loopt allemaal af met ons, hè. Ja. En als je nou dat niet kent en dat niet hebt, ja, dan ben je arm. Oh, wat ben je dan arm, mensen. Ja, als je Jezus niet hebt, als je Jezus niet kent, als je de vergeving van de zonden niet hebt, ja. Ja, ik weet het wel. Ik ken er wel een paar van u. Dan zegt u bijvoorbeeld, ik vraag er altijd om. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dat moet je doen natuurlijk. Ja. Maar dat zei u 20 jaar geleden ook al. Ik vraag er altijd om. Hoe komt het dan dat u het nog niet hebt? Zou hij misschien u niet willen helpen. Wat denkt u? Dat denkt u toch niet? Als je dat denkt, dan denk je zo vreselijk laag en gemeen van hem. Pas op hoor. Dat is toch zo? Dan denk je zo laag van hem. Als je denkt dat hij het niet wil. Ja, maar ik ben serieus. Ik vraag er ook steeds om. Nou, dat is goed, dat moet je doen. Maar dan ga ik weer naar die moordenaar. Hè? Ja. Dan zegt die moordenaar dat hij het niet verdiend heeft. En dan vraag ik u weer op mijn beurt. Weet u dat ook en hebt u dat ook beleden en ingeleefd? Dat u wel vraagt om dingen die u niet verdiend hebt. Nee, ik bedoel eigenlijk dit. Weet je voor Gods aangezicht dat je de dood verdiend hebt? En zeg je dat dan ook tegen God? Zeg je dan ook, Heere, als u mij voorbij gaat, dan ben u rechtvaardig. Ja, dat moet je ook zeggen, moet je ook leren, ja. Ja. Want wat ik dan wil zeggen is dit, je mag vragen, je moet vragen, een 24 uur op een dag, maar dan wel, weet je, als een bedelaar. He? Niet iemand die zegt van, nou ja, goed, ik vraag erom hoor. Ja. Alsof dat genoeg is. Ja, alsof dat, of je daar, dan ben je nog iets, jij vraagt erom, je vraagt erom. Ja, je bent nog een beetje een goed mens, want jij vraagt er tenminste om. Heel veel mensen vragen er niet om. Dat kan echt zomaar een addertje zijn onder het gras, hoor. Ja, ik vraag erom. Ja, ik vraag erom, hoor. Ja, oh ja, ik bid wel, hoor. Ja, oh ja, ja, ja. Ja. Als God nu tegen je zou zeggen, hè, mijn beste man of beste vrouw, ik moet je niet. Wat zou je dan, hoe zou je dan reageren? Het is een keer gebeurd, hè? Dat de Heer Jezus dat zei tegen een vrouw. Nee, ik ben niet voor jou, hoor. Nee, je bent een allochtoon. Ik ben gekomen voor Israël. Niet voor heidenen. Ja, die vrouw bleef aanhouden. De Heer Jezus bleef ook aanhouden. Het is helemaal niet betamelijk om brood te nemen en dat van de, uit de kinderen de mond te sparen en dat aan de hond te geven. Oeh, werd ze nog een hond genoemd ook? Een hond? Nou, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als ik een hond genoemd werd. Zij bleef aanhouden. Ja, zegt ze. Ben ik ook een hond. Net zoals dat hondje onder de tafel. Zo'n hondje ben ik. Ja. En ik loer maar omhoog naar de tafel waar de kinderen zitten en die knoeien natuurlijk. En ik hoop dat er wat van de tafel zal vallen, denkt dat hondje natuurlijk. Dan is het gelijk voor mij. Ja. Nou dat, hè. Vraagt u het zo? Ja, er zit ook wel geen verdienste in. Maar het gaat erom. En dan moet u niet zeggen, ja, het geloof dat is een gave van God, dat weet ik ook wel. Maar gelooft u wel dat het voor u kan? Gelooft u wel dat het bloed van Jezus Christus ook uw zonde reinigt? Gelooft u wel dat de Vader zelf zijn Zoon gezonden heeft en dat het niet toevallig is dat u dat evangelie mag horen? Geloof je dat eigenlijk wel? Geloof je wel dat ook jij zalig kunt worden? Want dat was het wat die moordenaar had. Dat geloof, dat had hij. En daarom vroeg hij. Gedenk mijner. Dat was puur geloof. Ja, en dat, hè. En nooit kan het geloof te veel verwachten. Je mag aan de Heere alles vragen, zelfs om het ene nodige. Geloof je dat hij het je geven wil. Ja, de Heere Jezus, stel hem niet teleur, hè. Nee, hij, man, wat heeft hij niet gedaan? Wat heeft hij niet gedaan om het heil te verwerven? Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus. Zegt de schrift, zegt Gods woord. En de God de Vader heeft hem verbrijzeld. En heeft dat bij u nog nooit gedaan? We leven nog allemaal, toch? Zou het dan echt voor u niet kunnen? Geloof toch in God. Dat is uw roeping. Geloof en u zult zalig worden. Ja, en dat is nu wat de Heer ook werkt. Ik ben het natuurlijk met u eens als u zegt, het is een gave van God. Ja hoor, ja. Dat heb ik zelf ook zo geleerd in mijn leven, dat het een gave van God is, ja. Maar zou deze God, die deze heilsweg heeft uitgedacht en die heilsweg laat prediken, zou die God u dat geloof ook niet willen schenken? Om de arbeid zijner ziel, de Heere gaat gelukkig door, ja. De dominee kan preken. En preken en preken, maar God heeft maar één woord nodig en Jezus ook maar één woord, hè. Ja. En dan is het voor elkaar. Die macht heeft hij over het hart. Ja. En dat is een belofte. En ja, dan moeten wij ook met die belofte bezig zijn. Maar Jezus heeft die belofte dus ook, hè. Dat hij vrucht zal zien. Dat hij leven zal kunnen geven. En daar is hij nu zo verlangend naar, om uit te delen, uit te delen. En dat is nu het welbehagen van God, dat door de hand van Jezus gelukkiglijk voortgaat. Jezus heeft nu de macht. En alle macht in hemel en op aarde. Dat heeft hij van de Vader gekregen als loon op zijn werk. En nu zal hij zijn werk ook afmaken. Hij zal het afmaken, ja. Ja hoor, en wat is dat werk dan dat hij afmaakt? Wel, hij zal zelf eerst naar het graf gaan. En daar zal hij de dood overwinnen. Daar neemt hij het leven weer tot zich. Op zondagochtend vroeg, dan moet hij eruit. Ja, niemand houdt hem tegen. En hij gaat eruit. Hij voltooit zijn werk. Hij gaat uitdelen. Kijk maar wat hij doet bij de discipelen. Paasevangelie komt er ook weer aan. Vindt zo mooi dat Paasevangelie. Ja, het Paasevangelie. Jezus gaat uitdeling houden. Hij gaat langs zijn discipelen. Hij gaat bij Petrus langs en het was de eerste discipel die hij opzoekt. De eerste, hè? De eerste, ja. Ja. Ja, want hij weet wel hoor. Hij weet het wel. Wie hem nodig heeft. Hij weet wel waar ze zitten. Waar ze zijn. Hij gaat naar ze toe. En hij spreekt van heil. Wat is het eerste wat hij zegt als hij daar staat in die kamer. Waar de discipelen al trillend en bevend om de vrezen der Joden bij elkaar zitten. En de straat in de gaten houden en de deur. Vrede zij u lieden. Zie, dat geeft hij nu zo graag. Vrede deelt hij uit. En de discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. Zo is hij nog. Hè? Hij zoekt op. En hij past toe, betekent het eigenlijk. Hij gaat die twee arme tobbers op weg naar Emmaus opzoeken. En ze kijken zo bedroefd, want heel hun hoop is vergaan. Ze dachten dat hij het was. Maar nee, het was hem toch niet. Nee, want hij is dood. Toch? Hij is dood. Ja, een paar dwaze vrouwen zeggen dat hij leeft, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus wat kijken ze bedroefd. Wat, Waar hebben jullie het over, zegt die vreemdeling. Ja, over alles wat er gebeurd is natuurlijk, over Jezus van Nazareth. Wat dan, zegt Jezus. Ja, mooi hè. Hij brengt ze aan de gang. Hij lokt ze uit. En dan komen ze. Maar ze komen wel met ongeloof. Ja, ze komen wel met ongeloof. We dachten dat hij het was. Gaat hij zijn werk voltooien. Afmaken. En dan gaat hij ze uitleggen. Komt hij met Jesaja 53. Ja, psalmen ook hoor. Jesaja, profeten. Ja, de boeken van Mozes. Hij gaat uitleggen. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Moest het niet gebeuren? En moest hij niet zo tot zijn heerlijkheid ingaan? De harten gaan in brand staan onder het onderwijs van de zaligmaker. En Jezus vermaakt zich kostelijk. Dat doet hij zo graag. Harten in vuur en vlam zetten. Ze gaan het zien. Ze gaan het geloven. Ja, dat is nou het werk dat hij voltooit. Hij zendt zijn Heilige Geest. Hij heeft het al gezegd tegen de discipelen, nou deze zult u het verstaan. En hij gaat zijn geest zenden en dan gaan ze zien, dan gaan ze geloven, dan gaan ze het echt doorkrijgen wat de weg van de Heer Jezus is geweest en waarom dat allemaal nodig was. Want ze zagen het niet dat het allemaal nodig was tot hun zaligheid. En nu gaat de Heer Jezus zichzelf verklaren. Hij gaat het werk voltooien, ja. Mooi is dat, hè. Als hij zo mensen opzoekt, hij voltooit het werk. Maar het doet hij ook in breder opzicht. Hij gaat zalig maken en dan gaat hij ook het werk dat hij begint in het zondaarshart. Dat gaat hij voltooien, zodat ze straks ook helemaal net als hem mogen delen in de heerlijkheid daarboven. Dat is het grote doel. Wat zal hij dan blij zijn als alle kinderen thuis mogen zijn. Alle verloren zonen en dochteren aan de tafel. Een beetje langer dan die van vanmorgen. Een grote tafel en hij in het midden. En om hem heen al die mensen die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En weet je, dan gaan die mensen hem ook allen de eer geven. Allemaal gaan ze zingen tot eer van zijn grote naam. U bent waardig te ontvangen de lof, de eer en de dankzegging tot in der eeuwigheid. Want gij, o Lam van God, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wat zal zijn hart blij zijn dan? Dat is de vrucht die de Vader hem beloofd heeft. Een schare die niemand tellen kan. Hoe is het mogelijk? Ja, het is mogelijk gemaakt door woord en geest. Hij heeft zich daarom zo diep vernederd. Opdat hij door de Vader verhoogd zou worden en door de Vader geëerd met een rijke vrucht. En God de Vader, wat zal ook hij blij zijn. Ja, geliefde gemeente, ik vond het een fijne dag vandaag. U ook? Een dag waarop we het evangelie mogen horen, maar ook het zichtbare. En waarop we zien dat er mensen komen naar de tafel. Ik ben geen, daar ben ik wel eens van beschuldigd, geen avondmaalsdrijver hoor. Maar ik zou wel graag naar Jezus willen drijven. Kom, blijf niet bij hem vandaan. Langs de linkerkant of langs de rechterkant van het kruis. Ga regelrecht naar hem toe. Wantrouw hem niet. Hij wil je zalig maken. En dan heb je al de zonden van Adams nakro saamgebonden en op jouw rug. Zijn bloed wist alle zonden uit. Een voorsmaak is het dan. Van het, wat het in de, hoe het in de hemel zal zijn. Een voorsmaakje. Hè? Hoe het dan zal zijn. Wat zal het heerlijk zijn als we elkaar daar rond die tafel van de Zoon in het huis van de Vader mogen ontmoeten. Je denkt er wel eens aan, als je denkt aan je kinderen, en zeker ook aan de kinderen die de wereld in zijn gegaan. Ik kan de gedachte niet verdragen dat ze daar niet zullen komen. Ja, dat denk je wel eens, hè? En daar een beetje zoveel voor ze. Maar het is de geest van Christus en de geest van God die niet kan verdragen. Dat schrijft Petrus, hè? Staat ook in de Bijbel. Dat enigen verloren gaan. Hij kan het ook niet verdragen. Ja, ik spreek weer menselijk, hoor. Ja, maar ja, hoe moet ik anders doen? Ik ben nog een mens, dus hoe moet ik het anders doen? Toch? Hij wil niet, zegt Petrus. En dat zegt Petrus dan. Mooi dat je dat van Petrus weet, hè? Dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarom, het is zo mooi dat er staat, hè? Dat hij velen zal rechtvaardig maken. Hij maakt zijn werk af. Ja, het is God die rechtvaardigt. Daar hebben we het straks nog even over. Met een vraag heb ik daarover. Hè? Het is God die rechtvaardigt. Maar op grond van het werk van Christus. In de weg van het geloof in Christus. En daarom, liefde gemeente. Geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. Amen.